Uit de laatste roman van Jeroen Brouwers, Het Hout, begin ik met pagina 79. De eerste keer dat ik de kamer van Benedictus betrad. Kruisbeeld achter zijn hoofd. Beeld van Franciscus op zijn bureau. De heilige spreekt met opgeheven vinger tegen een wolf. We moeten even spreken, Eldert. Bij mijn voornaam dus. Je zal je afvragen, op tutoyeertoon dus, kijk, hoe zal ik de dingen zo duidelijk mogelijk. Na beraad met onze broeder Gabriel, onze broeder provinciaal in ons hoofdhuis in Germies, tja, hoe lang ben je nu al bij ons? 8 maanden, je salaris, ik bedoel, je krijgt van ons maaltijden, vrij logies, ook eigen kamer. Voortreffelijke leraar en opvoeding voor onze leerlingen draag je op handen, zeer zeker. Maar, ik keek naar het radiotoestel op de andere hoek van Benedictus' bureau, vormgegeven als een compacte, plompe, donkerbruine piramide. Het gele lapje achter de ronde opening waar het geluid uitkomt. In de breedte van de opening een paar uitgezaagde golflijnen en sterren. Het vignet van de katholieke firma Philips. De radio thuis is een rechthoekig zwaar bakbeest met een wijzer die langs 100 radiostations kan worden gedraaid, waarvan alleen Hilversum 1 en 2 helder doorkomen. Soms Reykjavik. Zou Benedictus wel eens stiekem luisteren naar Snip en Snap in de bonte dinsdagavondtrein? Nu niet nog een borrel. Barend, tante Suzanne neemt de fles uit zijn handen en zet hem in de muurkast. Alsof Benedictus' stem uit de radio kwam.
Welkom bij onze boekenman van A tot Z. We zijn in deze tweede aflevering aangeland bij de B van Jeroen Brouwers. Leon Willemsen, zojuist hoorden we een stukje uit Het Hout, zijn laatste roman. Waarom Brouwers? Waarom geen Bernlef? Of...
Ja, de boekenrubriek en de boekenman die is al een tijdje aan de gang. En ik ontdekte dat ik Brouwers nog nooit heb behandeld in de boekenrubriek voorheen. Hè, die op vrijdag was. En nu op dinsdagmiddag zitten we hier gezellig op de eerste etage. En Jeroen Brouwers wordt 30 april, 75 jaar. Het is een van mijn favoriete schrijvers. Ik denk, ja, dat moeten we toch maar eens gaan doen.
En in deze serie van de Boekenman staat ook de schrijver centraal met name. En Jeroen Brouwers die schrijft eigenlijk altijd autobiografisch. Hè? Wat is er autobiografisch aan Het Hout?
Nou, het grootste deel is dat Jeroen Brouwers als jongen van tussen de 12 en de 18 in een jongensinternaat heeft gezeten. Niet het internaat wat beschreven wordt in Het Hout. Dat weet ik wel zeker. Volgens mij zat hij in Brabant en Het Hout speelt op de grens van Limburg en Duitsland. Helemaal bij Achterkerkrade. Dus dat is het autobiografische deel ervan.
Ja, hij heeft zelf ooit eens gezegd, al mijn boeken zijn autobiografisch en niettemin alle gelogen. Ik schrijf dan ook niet historie, maar literatuur, de mijne. Ik ben de verhalen die ik vertel, niet ik wil mezelf overleven. Ik zou willen dat mijn boeken mij overleefden. Dat is de enige reden waarom ik schrijf.
Ja, klopt. Ja, en er zit nog een klein deeltje bij wat ik ook wel vaker vertel. Als ik het over Brouwers heb, dat hij echt snakt naar overlevering. Hè? Niet naar hemzelf, maar inderdaad in de vorm van het geschreven woord. Dat er maar een snippertje papier van hem overblijft. Dat is voor hem al de grootste voldoening voor zijn schrijverschap. Want hij weet ongelooflijk goed dat bijna iedereen, en zeker schrijvers, vergeten worden.
Nou, en de vorige keer toen we het over Bertus Aafjes hadden, toen had je dit boek nog niet helemaal gelezen. Nu wel.
Ja.
Wat vind je ervan?
Nou, het is een van de beter leesbare romans van Jeroen Brouwers. En daar wil ik hem niet mee beledigen, want ik vind het echt een fantastisch schrijver. Zijn romans daarentegen zijn, zoals hij ook wel eens heeft gezegd, zijn minder toegankelijk. Hij legt zich dan allerlei formele beperkingen op en dat haalt de spontaniteit wel eens uit zijn romans. En dat is in dit boek eigenlijk niet het geval. Het is een ongelooflijk spannend, leesbaar boek. Maar het leuke is weer dat elke zin van Brouwers is er een. Jeroen Brouwers gebruikt nooit stoplappen in zinnen. Die gebruikt elke zin om een stukje, ja, in feite literatuur te schrijven. Wat dat ook mogen zijn.
Ja, en waar zie je dat dan vooral in terug? Nou, dan is een klein stukje waarin je dan zegt, dit vind ik nou schitterende zinnen. Nou, deze zin is in het bijzonder raar.
Ik ga het gewoon op blind pakken En dan zal je zien dat er zo'n zin bij zit. Dat kan haast niet anders. Dat gaan we dan doen op pagina 152. En dan beginnen we met... Grote broeder, die is er wel. Al zo lang als de mensheid bestaat en overal op de planeet. Wie gelooft aan enige God met zijn hel... kan beter bang zijn van grote broeder met zijn indoctrinaties en strafmaatregelen. Van het hout op een jongenspensionaat tot gulag en Auschwitz en atoombommen en napalm. Bij Sneef informeren wat een schooljongen is komen biechten. Genoegelijk bij een glas en een sigaar. Sneef 100 uit babbelend over biechtgeheimen van leerlingen in hun puberteit. Geheimen, brutaal geweest, afgekeken. Geen kruis met wijwater gemaakt voor en na het slapen. En doe je dat wel eens, je weet wel. Ja, eerwaarde vader. Alleen met jezelf of... En die kus op de speelplaats. Nou, één stukje. Er is geen cliché opmerking in feite.
Nee.
Dat vind ik. Hè. Ik bedoel, ik vind ook schrijvers die een verhaal vertellen... mogen gerust eens een keer vertellen van... hij liep door de kamer om zijn pen te pakken of wat dan ook. Maar dat zal je bij Jeroen Brouwers nooit aantreffen, zo'n zin.
Nee. Wat ik zelf zo mooi vind aan Jeroen Brouwers is dat heel veel woorden ook een dubbele lading hebben.
Ja.
Zo zie je dat ook bij Het Hout. Titel alleen al.
Nou, de titel
waar
alleen
denk jij
al.
Dat het op slaat?
Nou, je bent, Het Hout is in de titelverklaring is dat datgene waarmee die jongens op een falie krijgen. En dat is trouwens geen hout, want de broeder die dat echt toepast, dat is een verschrikkelijke sadist. En die gebruikt daar een viool... niet een vioolsnaar, maar een vioolstrijkstok voor. Dat is nog veel erger. Hè?
Een getsie.
Ja, en Jeroen Brouwers is niet zo dan dat hij alleen maar zegt dat het zo is. Hè?
Nee, die schuwt de details niet.
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Je bent, het hout is ook het kruis. Het speelt in een katholiek jongensinternaat. Dus het hout is het kruis waar Christus aan gestorven is. Het hout, je bent van het houtje, dan ben je katholiek. Het houtje kan ook nog zijn dat je homoseksueel bent. Hè? Zit er ook nog in. Dus het zijn al vier betekenissen alleen voor de titel. En daarom is het ook zo'n goede titel. Hè? Want je denkt, het hout, dat kan helemaal niet. Dat is geen...
Nee.
Dat is niet echt Nederlands. Hè? Maar in dit boek natuurlijk wel.
Precies. Het speelt zich af in een jongensinternaat. Jeroen Brouwers heeft daar zelf ook in gezeten. Er gebeurt ook veel misbruik.
Absoluut.
In dat internaat. Is dat nou de hoofdpersoon zelf die dat doet? Hij is daar getuige van, geloof ik, hè?
Nou, wat je zegt, hij is daar getuige van. Hij heet, Bonaventura, heet hij. Dus hij wil het goede doen. Maar ja, wat is het goede doen als je alleen maar toekijkt? Dit wordt helemaal beschreven vanuit de persoon die zelf het hout niet hanteert. Leraar Duits is geweest, maar omdat hij te aardig is voor de leerlingen... en hij ook te veel wereldse neigingen heeft, is hij daarvan ontheven... En is hij alleen maar opzichter in de klas en als die jongens op de slaapzaal zijn. En dan moeten de gangen dweilen en dat soort dingen.
Heel actueel thema.
Ja, het is super actueel. En dat is ook het enige wat je bij kan denken van Jeroen Brouwers die reageert op een actueel thema. Is dat nou een te groot toeval? Zou zo'n uitgever hem dat gevraagd hebben? Nou, dat kan je hierbij.
Nou, wat denk je?
Dat kan toch bijna niet, hè?
Jij denkt dus van niet?
Nou, ik denk dat Jeroen Brouwers daar niet gevoelig voor is. Ik denk dat het leeftijd is die hem dit boek heeft doen schrijven. Want hij heeft wel vaker verteld dat hij in een internaat zat. Je kan het in van sommige van zijn stukken gewoon teruglezen. De woede op zijn ouders die hem daarin stopte. Terwijl hij zei, ik was het braafste jongetje wat je je maar kon voorstellen.
Ja, dat zou ik ook zeggen als ik Jeroen Brouwers was. Ja. Maar goed, het is natuurlijk wel een beetje een dwarskont. Maar wat denk je, is hij nou zelf ook misbruikt in dat internaat?
Hij heeft verteld van niet. Nee, ik heb hem toen gezien bij het programma Boeken van Wim Brands. Die vroeg hem dat. En hij zei, nee, ik ben niet misbruikt geweest. En ik weet wel dat het zo is. Maar ik ben zelf nooit misbruikt geweest.
Ja, is dat een beetje zoals de hoofdpersoon in het boek, dat hij er misschien wel weet van had? Of?
Ik denk dat hij dat toen wel wist. Dat kan haast niet anders. Maar je weet ook van de verhalen die de slachtoffers uit de jaren 50 nu veel verteld hebben de afgelopen tijd. Dat het ook onbespreekbaar was. Hè? Dus ja, in dit boek... Komt heel duidelijk naar voren dat de jongens van elkaar natuurlijk heel goed weten wat er gebeurt. En welke jongens ook altijd slachtoffer zijn. En welke jongens geliefd zijn bij welke pater. Hè. Er zit, elke pater heeft wel iets waardoor hij aan misbruik doet op Bonaventura na en één of twee gelijkgestemden van hem. Ja, dat klopt wel. Maar degene die het ergst is, die wordt ook vergeleken met iemand die uit de SS komt. Hè. Dat is ook een Duitse broeder die een soort straf moet uitzitten op het internaat van de hoofdpersoon. Hij geeft ook een paar keer aan dat deze man net zo goed in het leger of in de SS had kunnen zitten. En op deze manier moet boeten voor zijn misdaden. Of dat hij eigenlijk uit de wind wordt gehouden en dan zomaar als leraar op zo'n pensionaat wordt. Dus het is heel gruwelijk ook hoor.
Ja, centraal thema in zijn boek ook, hè, bij Jeroen Brouwers. Dat hij dan in het internaat zit of in een kamp. Met verschrikkelijke beulen. Wat ik wel bijzonder vind aan dit boek is dat de hoofdpersoon hier weet te ontsnappen. Uiteindelijk gaat hij weg.
Ja.
Nou ja, dat is bij Bezonken Rood natuurlijk wel anders.
We zullen niet zeggen hoe die dat doet, hè?
Nee, dat zou natuurlijk een beetje zonde zijn als je dat doet. Mensen moeten het gewoon zelf gaan lezen.
Ja.
Ander thema dat heel belangrijk is bij Jeroen Brouwers is nog daarvoor. Hè? Want hij gaat in een internaat pas nadat het hele gezin weer repatrieert vanuit Indonesië naar Nederland.
Ja,
zijn lezing is, het was volledig onterecht dat ik in het internaat moet. Maar zijn ouders vonden hem blijkbaar wat onhandelbaar. Omdat hij ook gewend was aan veel meer vrijheden in Indonesië.
Zeker,
waarschijnlijk
zeker.
Heeft heel de tijd van de Tweede Wereldoorlog hem daar ook geen goed gedaan als jongetje. Hij schreef daar ook drie hele bekende romans over geschreven.
Ja.
Over die tijd in Indië.
Ja. Ja, dus de beroemdste is daarvan de Bezonken Rood. Die wordt nog steeds veel gelezen voor de middelbare school. Dat is een schitterende korte roman. We hebben 150 bladzijden. Ja, dan heb je nog, daarvoor zit een beetje het Verzonkene. Waarin hij dat afwisselt met essays. Dat is een boek wat hij later heeft teruggetrokken in de vorm zoals hij het in 1979 uitbracht.
Heeft hij helemaal herschreven.
Heeft hij de essay-achtige dingen eruit gehaald. Toen zat, het is ook wel leuk om even over te hebben, zo denk ik, misschien nog. En dan heb je natuurlijk De Zondvloed. Dat is het boek waarin alles samenkomt. Die heb ik wel geprobeerd te lezen, maar ik kreeg hem niet uit. Bij zijn romans, dat lees je ook wel vaker, hè. Meer mensen hebben moeite met zijn romans, juist omdat de beslotenheid, de beklemming, de formele verhoudingen in zo'n boek vaak fijne lezing van zo'n boek een beetje tegengaan.
Ja, dat is wel een rode draad in heel zijn schrijfstijl eigenlijk. Ook altijd autobiografisch dus,
ja,
zoals we al zeiden.
Zeker.
Vervolgens heeft Jeroen Brouwers ook een hele tijd in België gewoond.
Ja.
Waar zien we dat terug in heel zijn lange oeuvre?
Dat zie je eigenlijk toch vooral terug in al die boeken over Vlaamse literatuur en Nederlandse literatuur. Als je dat leuk vindt om te lezen, dan heb je echt een mer à boire. Want hij kan fantastisch schrijven over die tijd. Je hebt ook natuurlijk Groetjes uit Brussel. Zonder trommels en trompetten. En nog zo'n prachtige titel.
Ja, de Belgen komen er niet altijd even goed vanaf.
Nee, zeker niet. Maar bij Jeroen Brouwers komt eigenlijk nooit iemand er goed vanaf. Hij heeft een paar mensen die hij wel waardeert. En zelfs dat doet hij heel moeilijk, want daar schrijft hij eigenlijk niet over. Dat is meer het opvallende. Hij is ongelooflijk kritisch en hij heeft ook heel veel reden om kritisch te zijn. Hij doorziet het allemaal heel goed, vind ik hoor. Zijn schrijfstijl is zelf onberispelijk. Dus hij is heel gevoelig voor schrijfstijl bij anderen. Ja, de Belgen komen er niet goed vanaf, maar noem maar eens een paar Nederlanders die er wel goed vanaf komen. Het zijn er ook niet zo heel veel.
Nee, het lijkt me niet zo'n gemakkelijke man.
Ja, sorry, hij is, denk ik...
Weet je ook hoe dat nou zit met zijn woonsituatie eigenlijk?
Ja, hij moet uit dat... hij woont natuurlijk in een soort bos, hè, in Zutendaal. En daar woont hij al heel lang. En daar heeft hij toch te horen gekregen dat hij eruit moet. En,
ja, dat is geen officieel adres.
Nee, past ook wel bij hem, hè?
Ja, dat vind ik dan weer typisch Brouwers.
Ja,
eigenlijk.
Precies. En ook wel typisch voor zijn boeken, want de romans spelen allemaal in een kleine ruimte. Niet alleen in het kamp of in een internaat, maar Geheime Kamer speelt op een woonboot. En Joris Okkeloen en het wachten speelt in een wachtkamer waarin hij wacht op de bevalling van zijn vrouw. En dan heb je nog Zonsopgangen, dat speelt in een lift. Ja, het is allemaal omsloten. Het is benauwend. Altijd benauwend. En zelf woont hij in een hutje in het bos.
Ja, is er ook nog iets dat in Amsterdam speelt? Want wat heeft deze man met onze stad? Waarom horen we dit op Amsterdam FM?
Volgens mij eigenlijk niet zoveel. Dat is een uitgever. Arbeiderspers.
Nou, Leo.
Ik had er wel meer verwacht. Zit ik er helemaal naast. Ik zit even na te denken. Dan moet jij het maar noemen, want ik weet het
niet. Nee, ik weet het ook niet.
Nee, maar volgens mij is dat ook niet. Ik heb niet al zijn romans ook gelezen. Dus het zou kunnen dat Datumloze Dagen en Bittere Bloemen iets van Amsterdam hebben. Maar nee. Nou ja, hij heeft een enorme weerzin op een gegeven moment ontwikkeld. Tegen die auteurs die in Amsterdam de dienst uitmaakten in de jaren 70. Die helemaal gek waren van gewone literatuur, van Theo Thijssen en Nesquio.
Ja.
En daar zette hij zich af en dat vond hij een soort café-literatuur. En dat speelde zich allemaal in Café de Pels af. Misschien is het dat, maar ik weet het niet.
We moesten er een beetje naar zoeken, maar dan hebben we toch een beetje een mokumsdraai aan kunnen geven.
Ja, maar dat is ook wel leuk. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. En ik denk dat de Nederlandsheid van Jeroen Brouwers en de Vlaamsheid eigenlijk het mooiste is om hem te lezen. Er zijn maar weinig schrijvers die allebei zo prachtig personifiëren. Ja, Hugo Claus natuurlijk ook wel, maar toch weer heel anders. Jeroen Brouwers heeft zich altijd veel meer over die werelden uitgelaten, over die twee verschillende werelden.
Wanneer is hij eigenlijk begonnen met schrijven?
64, toen verscheen zijn eerste boek. Mes op de keel. Ook al, nou meteen al raken. De boek weet ik niet. Ik heb één verhaal uitgelezen. Hij moet daar niet veel meer van hebben, van dat debuut. Maar ook dat is normaal.
Ja, hij vond inderdaad zelf het Mes op de keel zijn debuut. Maar daarvoor schreef hij ook al essays. Hè? Toen was hij eigenlijk journalist. Maar hij zegt zelf ook als journalist, tuurlijk, was dat tuurlijk Nooit iets met mij geworden.
Ja. Ja, want hij is van 1940, dus 64. Ja, dat klopt. Hij moet gewoon begonnen zijn. Ik denk dat hij nooit iets anders gedaan heeft. Schrijven, schrijven, schrijven. Drinken, drinken.
En hij heeft in het leger gezeten. Ja. Dienstplicht en dat liep nog een beetje uit.
Zat het niet in de Toteltuin of zo? Ja.
Dat.
En je moet toch een hoop weten van zo'n schrijver, hè?
Daar ga ik wel van uit, Leo.
Ja.
Dat jij alles weet van Jeroen Brouwers.
Nee, niet alles. Dat is niet te doen. Weet je, dat is gewoon niet te doen. De man heeft zoveel gedaan. Dan duik je in zijn werk. Je duikt in al die prachtige boeken die hij geschreven heeft. Je leest zijn brieven. En ik denk dat dat eigenlijk het mooiste is. Het is een aanbeveling om iets anders te lezen dan romans van een schrijver. Jeroen Brouwers is zo persoonlijk.
Wat zou je graag nog zien dat hij eens beschrijft van zijn leven?
Ja, die heeft het zo'n beetje allemaal wel gehad, denk ik. Die tijd in die bossen, die heeft hij ook al prachtig weergegeven vroeger met Et in Arcadia Ego. Ik zou het niet zo goed kunnen zeggen. Dus, ja, Jeroen Brouwers en Sport zou ik wel eens willen lezen, want hij beschrijft in dat boek In het Hout, geeft hij ook weer hoe er gevoetbald wordt in het instituut, in het internaat. En hij heeft een verschrikkelijke hekel aan sport, dus dat lijkt me heel leuk om dat eens te lezen hoe die daarmee om is gegaan.
Is die wat jou betreft nu klaar? Hij is 75 jaar. Er is nog geen thema dus dat nog overgebleven is uit zijn leven dat nog beschreven moet worden.
Nou, misschien
is
toch
genoeg geweest?
Nou, misschien kan hij nog eens veel explicieter over al die grote liefdes van hem schrijven. Want er is één groot drama in zijn leven die zijn kijk op relaties heel erg bepaald heeft. Dat is de zelfmoord van Anne Walravens, de dochter van de schrijver Jan Walravens, die weer ook een geliefde was van Joti Tooft. En daar heeft hij heel veel mee te doen gehad. En dat komt wel heel vaak terug in zijn werk. En Jeroen en de vrouwen in autobiografische vorm, dat komt er niet zo erg uit.
Okay, dat kan dus nog een thema zijn. Maar voor nu hebben we het dus nog te doen met dit boek, Het Hout. Dankjewel Leo Willemsen. Dit was de tweede aflevering van onze Boekenman van A tot Z. Waarin we het werk en het leven van Jeroen Brouwers onder de loep hebben genomen. Deze uitzending is terug te luisteren op onze website www.amsterdamfm.nl. Tot de volgende keer en dan gaan we het hebben over Robert Crumb.